Met voetbal. Ja, niet met de wedstrijd van Feyenoord daar in... Waar was het ook weer? In Rome? Frankrijk, Marseille. Maar met een van mijn kleinkinderen. En ja, een meniscusblessure is wel lastig. Dat was mijn Koningsdag. Ik moet er nog voorzichtig mee zijn. Ik kan er wel op staan als ik stilsta met een rechtbeen. Maar ik had doorgegeven aan broeder Ab dat ik hiermee behept ben. Ik wist niet hoe het vandaag zou zijn. En hij zegt, nou, we zetten de kruk neer, de stoel van broeder Dato Steenhuis. Dus vandaag mag ik de troon van broeder Dato Steenhuis bestijgen. Maar ik weet niet hoe het gaat om mijn been lang in één positie te houden. Dus misschien ga ik er af en toe bij staan. Dus als u mijn gymnastiek ziet doen, dan weet u waar het over gaat. Heel fijn om vanmorgen weer bij jullie te mogen zijn. En Gods woord te mogen openen. Heel fijn ook om dit laatste lied te zingen voor de preek. Dat we zijn lieflijk aangezicht willen zien. Daar verlangen we naar. Dat is ons diepste verlangen. En dat verlangen gaat misschien nog verder. Dat zijn aangezicht ook door ons heen mag schijnen. Ik wil vandaag met jullie een passage lezen uit Lucas. Lucas 9. Ik wil nadenken met jullie over deze passage in Lucas 9, vers 51 tot en met 56. In verband ook met de ontwikkelingen in onze samenleving. De laatste tijd heb ik regelmatig in de krant en in andere artikelen op internet gelezen waar bekende of minder bekende mensen die nadenken over onze cultuur en onze samenleving gesproken hebben van het feit dat ze zo een verharding zien en zo een groei van tegenstellingen en polarisatie. Dat is best wel vaak genoemd. En het is ook geen makkelijke tijd en zeker niet voor ons als christenen. Maar als kinderen van de Heer is het heel belangrijk om te weten hoe we daarin moeten staan. Is te midden van die verharde samenleving dat lieflijke gezicht van Christus zichtbaar in ons leven? Ik wil met jullie lezen en ik lees uit de Herziene Statenvertaling, een vertaling die ik veel gebruik ook, omdat een aantal gemeentes waar ik kom, die graag gebruiken. En ik werd eigenlijk, ja, bij deze passage bepaald opgegeven toen ik door Lucas aan het lezen was, vanwege het kopje dat boven dit stukje staat. In Lucas 9, vers 51, daarboven staat, in de vertaling die ik dan nu gebruik, Jezus door de Samaritanen verworpen. In een andere vertaling staat Jezus en de Samaritanen. En in de andere vertalingen worden nog wel andere kopjes gebruikt. De kopjes, zoals we weten, die zijn niet geïnspireerd. Die behoren niet tot de oorspronkelijke tekst van de Bijbel. Die zijn daar geplaatst om ons te helpen. Om te weten welke passage je moet hebben. Om te weten waar het over gaat. En toen ik dit kopje las en daarna dit stukje, toen moest ik eigenlijk tot de conclusie komen, het is een heel misplaatst kopje. Er staat Jezus door de Samaritanen verworpen. En als ik dan dat stukje lees, dan denk ik van, ik word op het verkeerde been gezet. Nou moet ik daar heel erg mee oppassen op het ogenblik om niet op het verkeerde been gezet te worden. Maar ik word op het verkeerde been gezet door dit kopje. En daar wil ik met jullie over nadenken. Niet alleen over dit kopje, maar over het stuk. En wat het stuk eigenlijk wil zeggen, want gaat het nou echt over het feit dat Jezus door de Samaritanen werd verworpen? Laten we samen lezen. Het geschiedde toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen. En hij stuurde boden voor zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor hem voorbereidingen te treffen. Maar zij ontvingen hem niet omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jacobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt u dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om en bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor geest u hebt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En ze gingen naar een ander dorp. Ik weet niet welke vertaling u gelezen heeft. Misschien heeft u de NBG of een andere vertaling. En dan heeft u misschien gemerkt dat in vers 56 dat stukje niet staat. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden richten, maar om ze te behouden. Het is omdat er in de verschillende grondteksten, de versies die daarvan zijn, een heel aantal zijn die dat zinnetje niet hebben. Maar daar gaat het niet om, want het zijn woorden die we elders ook in de Bijbel vinden. Dus ze zijn heel goed geplaatst hier. Ze passen hier in dit stukje. Maar wat we zien is de Heer Jezus die zijn aangezicht naar Jeruzalem keerde. Wat betekent dat? Het betekent veel meer dan dat hij alleen maar naar Jeruzalem ging om het Pascha bij te wonen, want daar was hij inderdaad naar op weg. Maar hij ging daar met een heel duidelijk doel. En het wordt twee keer gezegd dat zijn gezicht naar Jeruzalem was gekeerd. Als we de hoofdstukken hiervoor kijken, in het Lucas-evangelie, dan zien we dat dit kort volgt in hoofdstuk 9 op de verheerlijking op de berg. Waar Mozes en Elia verschijnen aan de Heer Jezus en waar ze spreken met hem over zijn heengaan. Over zijn weggaan uit deze wereld. En dan ging het natuurlijk niet alleen maar over zijn hemelvaart, het ging over zijn lijden en zijn sterven. Over wat hij ging volbrengen in Jeruzalem. En dat is waar dit ook op slaat. Als hij zijn aangezicht naar Jeruzalem keert, want hij heeft daarna ook heeft hij met zijn discipelen gesproken over het feit dat hij daar moet lijden. Het was kort voor die verheerlijking op de berg was de eerste aankondiging van het lijden van de Heer Jezus. En kort voor deze geschiedenis geeft hij de tweede aankondiging van dat lijden. Dus hij was helemaal gefocust op datgene wat hij ging doen. Hij ging zijn leven geven voor ons. Voor ons mensen op deze wereld. Hij ging lijden, hij ging sterven. Dat was zijn taak. En daarvoor was zijn aangezicht naar Jeruzalem gekeerd. En dan, als hij daarheen gaat reizen, dan moet hij door het gebied van de Samaritanen. En ik wil vandaag met jullie nadenken over al zijn interacties met de Samaritanen. Vooral natuurlijk dit gedeelte, maar we gaan ook even kijken naar andere momenten, want de Samaritanen, we weten precies wie dat zijn. We zijn ermee opgegroeid. We kennen de verschillende verhalen over Samaritanen, maar er zijn er niet eens zoveel in de Bijbel. Het wordt maar een aantal keren wordt het woord Samaritanen of Samaria of in het Nieuwe Testament gebruikt. Een keer of zes. En ik wil bijna al die teksten eventjes kort aanraken vandaag. Om na te denken, hoe ging Jezus om met de Samaritanen? En hoe ging men in het algemeen daar in Israël om met de Samaritanen? En wat kunnen we daarvan leren? En ik heb boven mijn preek gezet, omgaan met de Samaritanen. Omgaan met de Samaritanen. Evangelie versus polarisatie. Want dat is wat de Heer Jezus ons laat zien in zijn omgang met de Samaritanen. Hoe het evangelie heel anders omgaat met de Samaritanen dan zoals men daar in Juda En ook in Galilea omging met de Samaritaan. Hoe men er tegenaan keek. Hoe de Joden er in die tijd tegenaan keken. Jezus reist, zien we hier, door Samaria om naar Jeruzalem te gaan. Het is niet de eerste keer. Alleen deze keer is het heel duidelijk dat hij naar het Pascha gaat. En dan heeft hij deze problemen daar onderweg. Ze willen hem niet ontvangen. Jezus reisde wel vaker door Samaria. Een van de bekendste reizen van Jezus door Samaria, die zien we in Johannes 4. In Johannes 4 lezen we dat verhaal van die vrouw bij de put, bij Sichar. Bij de put van Jacob. We kennen het verhaal, het is een prachtig verhaal. Het is eigenlijk een van de verhalen waar heel veel details bij gegeven worden en aandacht aan gegeven wordt in het evangelie van Johannes. En daarom is het denk ik ook een belangrijk aspect. De kortste weg van Galilea, waar Jezus vaak was, naar Jeruzalem, was door Samaria. Maar in Johannes 4 komt hij juist uit Juda en gaat hij naar Galilea. Dus hij gaat van zuid naar noord. In het stukje wat we gelezen hebben, gaat hij van noord naar zuid. Naar Jeruzalem. En toen kwam hij van de kant van Jeruzalem en ging naar Galilea. En als hij dan daar door die streek trekt, dan ondervindt hij niet zo gauw een probleem. Want zijn aangezicht was niet gekeerd naar Jeruzalem. Hij ging niet naar een feest. Het was minder controversieel, om zomaar te zeggen. En als hij daar dan door Samaria trekt, in Johannes 4 lezen we dat, dan komt hij bij die put. En daar gaat hij zitten. Hij is vermoeid. En de discipelen gaan de stad in om eten te kopen. En als zij dan weg zijn, dan komt die vrouw bij hem. Of bij die put. Ze komt niet naar hem toe, maar ze komt bij de put om water te putten. En dan spreekt Jezus haar aan. En we kennen die geschiedenis. Hoe Jezus haar vraagt om water. En ze zegt, hoe kunt u, een Jood, mij, een Samaritaanse vrouw, vragen om water? Want, staat er, Joden, die kunnen niet opschieten met Samaritanen. Die gaan niet om met Samaritanen. En laat staan met een wildvreemde vrouw. Maar ze is geïntegreerd door het feit dat hij haar aanspreekt. En dan raakt ze in dat gesprek. En dan zien we dat zelfs bij die vrouw. Het was een vrouw met een nogal slechte reputatie in de stad. En ze ging waarschijnlijk naar die put op een moment dat er niemand was. Tussen de middag, op het heetste van de dag. Omdat ze dan geen mensen hoefde te ontmoeten. Niet de boze en afkeurende blikken van de mensen uit de stad die haar kenden om haar overspel. Maar dan is Jezus daar. En Jezus spreekt haar aan. En Jezus weet alles van haar. En het is interessant om te zien dat als ze dan met Jezus in gesprek gaat en ze ontdekt, zoals ze zegt, dat Jezus een profeet is, omdat hij precies vertelt wat er verkeerd is in haar leven, maar op een heel fijngevoelige manier. Ze zegt, ik zie dat u een profeet bent. En onmiddellijk komen bij haar de vragen op van die controverse tussen Joden en Samaritanen. Dat leefde zo sterk, dat leefde zelfs bij deze vrouw. Hoewel ze helemaal waarschijnlijk niet zo heel erg religieus was, gezien haar levensstijl, maar het leefde bij haar. En dan vraagt ze daarover. Ze begint daarover. Jullie zeggen dat we naar Jeruzalem moeten om te aanbidden, maar wij zeggen dat het hier op de berg Gerasim is. Onmiddellijk was daar die controverse, die strijd. En die strijd die was best hevig tussen de Joden en de Samaritanen. Maar als ze dan ziet dat Jezus haar niet verwerpt. Maar dat Jezus haar in feite uitnodigt. Dan stapt ze over die controverse heen. En ze beseft dat hier iemand is die iets voor haar kan betekenen. En Jezus zegt tegen haar, als ze antwoordt op haar vraag over die controverse, zegt hij, jullie weten niet wat je aanbidden, maar wij weten wat we aanbidden. Want het heil is uit de Joden. Daar komt de Messias vandaan. En zoveel wist ze, want ze zegt, we weten dat de Christus zal komen. En dan zegt Jezus tegen deze vrouw, ik die met u spreek, ik ben het. Ongelooflijk, een van de weinige plaatsen in het Nieuwe Testament waar de Heer Jezus zo direct zich openbaart aan iemand. Met andere woorden, hij verwerpt de Samaritanen niet. Hij verwerpt de Samaritanen niet. Maar hier in Lucas 9 komen we dat wel tegen. En ze hebben hierboven gezet, in mijn Bijbel, Jezus door de Samaritanen verworpen. En dan denk ik, nee, daar gaat het niet over in dit stukje wat we gelezen hebben. Het gaat juist, Jezus laat juist zien dat zijn genade ook geldt voor mensen die hem in eerste instantie misschien verwerpen. Ook dat zijn genade ook geldt voor Samaritanen. Met andere woorden, dit kopje zet ons een beetje op het verkeerde been. Want dat is niet de les die we uit dit stukje moeten halen. Misschien had er beter boven kunnen staan van de discipelen door Jezus gecorrigeerd. Want dat is wat hij doet met Johannes en Jacobus. Of misschien wat neutraler zoals het NBG zegt, Jezus en de Samaritanen. Want het leert ons iets over hoe Jezus omgaat met de Samaritanen. En we kunnen, als we dit gedeelte bestuderen, wil ik daar vier dingen uitlichten. Ik zie daar vier dingen in. In de eerste plaats leren we hier iets over generalisatie. We generaliseren zo makkelijk. We scheren mensen graag over één kam, als we al een idee over ze hebben. En generalisatie leidt heel makkelijk tot vooroordelen. En die vooroordelen komen hier heel sterk naar voren in dit gedeelte. En vooroordelen leiden heel vaak tot polarisatie. En polarisatie, als je het helemaal laat doorwerken, leidt uiteindelijk tot wraak. Tot strijd. In eerste plaats wil ik dan nadenken over generalisatie. Generalisatie. Generaliserend spreken of denken, dat doen we eigenlijk allemaal. En soms is het ook wel nodig. Als we generaliseren, zeggen we goed, ik rijd hierheen in een dieselauto. Ik kan generaliserend zeggen, alle diesels zijn vervuilend. En dan heeft niemand daar moeite mee, want dat is in feite ook een beetje zo. Nu is mijn diesel toevallig een hele schone diesel. En dat helpt mij om toch nog gerust in die auto te stappen. Dus er is wel enige nuance, kun je aanbrengen. Want er zijn hele vervuilende diesels en minder vervuilende. Maar dat is een generalisatie. En soms heb je dat nodig, want je kunt niet constant aangeven, dit is zus en dat is zo, dit is de uitzondering. Maar je moet heel voorzichtig zijn met generalisaties. En dat zie je hier. Werd Jezus altijd door Samaritanen verworpen? Want dat is een beetje de indruk die je uit zo'n kopje krijgt. Nee, we hebben net gezien in Johannes 4, had hij een hele andere situatie. En het stadje waar die vrouw uitkwam, kwam eigenlijk helemaal tot geloof. Die vrouw, die ging de stad in. Die vertelde de mensen wat de Heer Jezus gezegd had. En ze zei, zou dit niet de Christus zijn? En die mensen die gaan naar Jezus en ze luisteren naar hem. En ze vragen hem om te blijven en hij blijft daar 2 dagen. En ze geloven hem. Geweldig, daar komt een hele groep mensen komt daar tot geloof. Zij verwierpen hem niet. Dus we moeten heel erg oppassen met generalisaties. Maar ik moet denken aan wat er gebeurde toen de oorlog in Oekraïne begon. Er waren hier in Nederland mensen die bijvoorbeeld getrouwd waren met een Rus en die kinderen hadden hier. Er waren ook Russische gezinnen die hier al langer woonden. En ineens werden ze met andere ogen aangekeken. Ze werden anders aangesproken, ze werden soms zelfs belaagd, verbaal. Kinderen kregen het moeilijk op school. Er zijn een paar berichten over geweest in het nieuws, in het begin van die tijd. En hoe moeilijk was dat voor deze mensen? Maar je ziet wat er gebeurt. We zien iets gebeuren in de wereld. Poetin die valt Oekraïne aan. En ineens gaan mensen generaliseren. Poetin doet iets slechts, dus alle Russen zijn slecht. En je ziet hoe dat doorwerkt. Niet dat dat gezegd werd dat alle Russen slecht zijn. En ook onze overheid probeerde daar tegenwicht tegen te geven. Maar het is een beetje een menselijke reactie. We gaan heel makkelijk generaliseren. Er zijn moslimterroristen. Maar dat betekent niet dat iedere moslim een terrorist is. En dat iedere moslim gevaarlijk is. We hebben jaren onder moslims gewerkt in Guinea-Bissau. En we hebben hele goede vrienden onder die mensen. En zeker, islam is een gevaar, maar we moeten dat niet veralgemeniseren. We moeten heel erg voorzichtig zijn om niet te gaan generaliseren. Het zijn mensen in de eerste plaats die Christus nodig hebben. En daarom had Christus zijn aangezicht gericht naar Jeruzalem. Om het werk te gaan volbrengen. Maar generalisaties kunnen ons heel makkelijk leiden tot vooroordelen. Een vooroordeel, daar hebben we al een positie ingenomen over bepaalde mensen. Zoals ik dat voorbeeld gaf van die Russen die het in Nederland even moeilijk kregen toen Poetin Oekraïne aanviel. Vooroordelen. Wat ik zo prachtig vond, dat is in die eerste week van die oorlog waren er een paar nieuwsuitzendingen waar ook christenen geïnterviewd werden. Gewoon de algemene nieuwsuitzendingen op de televisie hier of op de radio. En daar werden enkele christenen geïnterviewd. Er was een vrouw bij die geïnterviewd werd op tv. Het was een vrouw bij ons uit Rijssen die met een Oekraïner getrouwd is en die daar woont. En de woorden die ze sprak, die waren geen woorden van haat tegen de Russen, maar die waren woorden van verdriet. En ook van gebed voor de mensen die hen aanvielen. Ik vond dat prachtig, want het sprak zo sterk. En je kon merken dat ook diegene die deze vrouw interviewde, die was daarvan wel van onder de indruk. En zo hoort het te zijn, dat lieflijke aangezicht van Christus moet zichtbaar worden door ons heen. Maar we weten uit het Nieuwe Testament dat die sterke vooroordelen tegen de Samaritanen heel sterk leefden bij de Joden. En andersom. Andersom ook. Maar de sterke vooroordelen van de Samaritanen tegen de Joden. En iets daarvan zien we bijvoorbeeld in Johannes 8. Als Jezus in gesprek is met Joden, dan lezen we in vers 8, in Johannes 8, vers 30. Toen hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Hij sprak met Joden. En Jezus dan zeide tegen de Joden die in hem geloofden, dat ging dus over mensen die in hem geloofden. Net als die Samaritanen daar in Johannes 4. Als u in mijn woord blijft, dan bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Prachtige woorden. Alleen ze namen er wel aanstoot aan. Wij zijn altijd vrij geweest. Eigenlijk zeiden ze van, wij hebben de waarheid. En dan gaat Jezus daarop in en hij laat hen zien dat er nog allerlei dingen in hun leven zijn die helemaal niet kloppen met die waarheid. En daar nemen ze aanstoot aan. Dan worden ze boos. Diezelfde mensen die in Jezus geloofden om wat ze zagen en wat ze hoorden, die werden boos. En in vers 48 van datzelfde hoofdstuk lezen we dan, de Joden dan antwoordden en zeiden tegen hem, zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent en door een demon bezeten bent. Zie je hoe de omslag komt. Er komt een omslag bij deze mensen. En ze noemen hem een Samaritaan. Ze konden geen groter scheldwoord bedenken dan Samaritaan. Dat was heftig. Maar dat laat zien hoe sterk die vooroordelen waren tegen de Samaritanen. Het laat zien hoe die haat was tussen Samaritanen en Joden. En het is interessant om te zien dat Jezus die tegenstelling tussen Samaritanen en Joden vaak gebruikt, of verschillende keren gebruikt, vaak is misschien niet het juiste woord, maar verschillende keren gebruikt als een leermoment. Als een leermoment om te laten zien waar we fout gaan. In Lucas 17 lezen we over de 10 melaatsen. Waarschijnlijk is dat dezelfde reis waar we hier van over lezen in Lucas 9. Want ook in dat hoofdstuk gaat het over de reis die Jezus maakte van Galilea naar Jeruzalem. En hij ging door Samaria. En dan in vers 11, we gaan het niet allemaal lezen, dan staat er in Lucas 17 dat er 10 melaatsen bij hem kwamen. Hij wilde een dorp binnengaan. En die melaatsen mochten natuurlijk niet in het dorp zijn. En voordat hij in dat dorp ging, kwamen de 10 melaatsen naar hem toe. En die smeekten hem om hen te reinigen. Om hen te genezen. Ontferm u over ons, zeggen ze. En dat doet de Heer Jezus. Hij zegt, ga heen en toon je aan de priesters. En de mensen gaan heen in hoop. Blijkbaar hebben ze van de Heer Jezus gehoord. En als we onderweg zijn, weg bij Jezus, dan zien ze dat ze genezen zijn. En dan één daarvan, die keert terug naar de Heer Jezus. God lovende. En dan komt hij bij Jezus. En hij wierp zich voor hem neer en hij dankte God. En hij dankte de Heer Jezus voor wat hij gedaan had. En dit was een Samaritaan, staat er. En toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de 10 gereinigd, waar zijn dan de 9 anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? Hier weer zo'n leermoment. Jezus laat zien dat die Samaritaan een voorbeeld is voor de Joden. We kunnen zo vastzitten in onze regeltjes. Die Joodse melaatsen die genezen waren, die gingen misschien door. Want ze dachten, ja, we moeten ons volgens de regeltjes van de wet aan de priesters tonen. Dus dat bedanken, dat komt misschien wel later. Maar we moeten ons nu aan de wet houden. Maar Jezus prijst deze Samaritaan om wat hij deed. Het is weer zo'n leermoment dat hij naar voren brengt. Waar gaat het om in ons leven? Waar leggen we de nadruk op? Zijn we gericht op God? Geven we hem de eer? Of gaat het ons om de regeltjes? En om de dingen waar wij misschien zo vast in zitten. En die wij belangrijk zijn gaan vinden in ons christelijke leven. Jezus laat hier die tegenstelling zien. En dan is er natuurlijk altijd nog dat hele bekende voorbeeld dat Jezus gebruikt van de barmhartige Samaritaan in Lucas 10. Iemand die komt bij Jezus en die vraagt, Heer, wat is de weg tot het eeuwige leven? Hoe moet ik dat krijgen? En dan Jezus vraagt hem dan naar het grootste gebod. Wat is het belangrijkste gebod? En die man die antwoordt, de Heer, uw God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. En Jezus zegt, ja, dat is het. Je hebt het helemaal goed. Dus ga heen en doe dat. Het lijkt heel eenvoudig, maar deze man voelt nattigheid. Want dat vindt hij juist zo moeilijk. En hij probeert een uitweg te vinden en zegt, ja, maar wie is mijn naaste? Kijk, en daar, dat is zo menselijk. Wie is mijn naaste? En daar hadden de mensen allerlei gedachten over. Wie is mijn naaste? En dan hebben ze allemaal redeneringen. Maar het komt eigenlijk neer op scherpslijperij. Van, ja, die wel en die niet. En die misschien eerst en daarna pas die. En wie is mijn naaste? Hij probeerde zichzelf te rechtvaardigen dat hij zijn naaste niet altijd lief had. Omdat die naaste hem niet beviel. En hij probeerde waarschijnlijk zelfs met Gods woord om aan te tonen... dat bepaalde mensen zijn onze naaste niet en die hoeven we niet lief te hebben. Wie is mijn naaste? En dan geeft Jezus, dan pakt Jezus eigenlijk het meest aanstotelijke voorbeeld dat hij kan vinden. Dat van de barmhartige Samaritaan. Een man die van Jeruzalem naar Jericho gaat, een Joodse man, die wordt overvallen. We kennen het verhaal. En de rovers die laten hem voor dood liggen langs de weg. En dan komt er eerst een priester langs. En die ziet het en die is bang en die denkt van, wat moet ik daarmee? Laat ik me maar helemaal afzijdig houden. En die gaat er met een grote boog omheen. En een leviet, die doet hetzelfde. Jezus gebruikt twee figuren uit het centrum van de religie. Van de Joodse godsdienst. Uit de tempeldienst. Mensen die met de dingen van God bezig zijn. En hij laat ze er omheen lopen. Misschien dachten ze van ja, ik moet mezelf niet verontreinigen, want ik moet straks nog dienst doen in de tempel. Ik mag niet aan een lijk komen of ik mag niet aan dingen komen die misschien niet rein zijn. We weten het niet. Maar Jezus laat dan een Samaritaan op het toneel verschijnen. Die ziet deze man en die heeft medelijden met hem. Want het is zijn naaste. En hij helpt hem, hij verbindt hem. Hij zet hem op zijn ezel en hij neemt hem mee. En hij trekt zelfs nog zijn beurs om geld te geven aan de herbergier. En zegt, hier is geld. Zorg voor hem als ik terugkom. En je hebt meer uitgegeven, dan zal ik je dat terugbetalen. Hij helpt deze man. En dan vraagt hij Jezus, wie was nou de naaste van die man? En dan vinden ze het moeilijk om te zeggen dat het een Samaritaan was. Want dat waren de grote vijanden. Dat waren de grote tegenstanders. Het brengt zo duidelijk naar voren hoe groot de polarisatie was. Polarisatie, dat betekent dat mensen heel ver uiteengedreven zijn. Naar de polen toe als het ware. Daar komt het woord ook vandaan. Je hebt de Zuidpool en de Noordpool. En verder van elkaar afstaan kan niet in deze wereld. Dat zijn de tegenpolen. En dat is wat polarisatie betekent. Er wordt gesproken dat onze samenleving polariseert. En je ziet het. Als er iets is, als er iets gebeurt in onze samenleving, dan wordt er meteen heel heftig gereageerd, vanuit de ene kant of vanuit de andere kant. Men demoniseert elkaar. Polarisatie. En die polarisatie zien we daar heel duidelijk onder de Joden en de Samaritanen. Standpunten lagen heel ver uiteen. Men wilde elkaar niet accepteren. Discussies waren er wel, maar die waren niet gericht om elkaar te begrijpen, om elkaar te bereiken. Maar het was blinde verdediging van het eigen standpunt. En de tegenstelling en de vijandschap versterken waren eerder het doel dan dat men probeerde het op te lossen. Dat was de situatie. De gepolariseerde situatie. En hoe vaak zien we niet situaties in onze samenleving die daar zo op lijken? Niet gericht om op te lossen, niet gericht om een ander gezicht te laten zien. Niet gericht op bereid zijn te lijden en de minste te zijn, maar vooral te vechten voor het eigen standpunt. De Joden waren fel op de Samaritanen, maar dat gold andersom ook. En dat ging terug naar de tijd van de terugkeer uit de ballingschap. Na de wegvoering van het Tienstammenrijk had de koning van Assyrië die had andere volken daar geplaatst in Samaria. Andere volken die ook in ballingschap waren gegaan uit eigen land en die daarheen gevoerd werden. En toen ze daar waren, vonden ze het problematisch om daar te leven. Ze wisten niet hoe ze met de omgeving moesten omgaan. Ze hadden last van wilde dieren, kunnen we in 2 Koningen lezen. En dan vragen ze aan de koning om hulp. Om de goden van dat land te dienen. En die laat dan priesters daarheen gaan van Israël. Priesters om de wet van de Heer uit te leggen. En met de hulp van die priesters zoeken ze dan een vorm van godsdienst om de Heer te dienen. Maar ze vermengen dat met heel veel van hun eigen gedachten en praktijken. En in 2 Koningen 17 kunnen we daarover lezen. En daar wordt ook voor het eerst over Samaritanen gesproken. Zo werden die mensen genoemd, omdat ze in Samaria woonden. En later zoeken die Samaritanen wel aansluiting bij de Joden. Maar dat wordt afgewezen. Misschien ook wel begrijpelijk, want ze hadden natuurlijk toch een gemengde vorm van godsdienst. En een van de dingen waarom Israël en Juda in ballingschap waren gegaan, waren juist de afgoden geweest waar ze zich aan overgaven. De afgoderij. Dat ze de dienst aan Yahweh, de dienst aan God, de Heere, hadden vermengd met dienst aan allerlei andere goden. Maar het groeide uit tot een enorme fete. En de Joden die wezen die Samaritanen radicaal af. Daar hadden ze geen visie voor, want God had toch geen verbond met dat volk. Dus ze wilden er niks mee te maken hebben. En de Samaritanen betaalden met gelijke munt. Het was zelfs zo dat er op een gegeven ogenblik in een soort wraakoefening Samaritanen een vark hadden genomen om daarmee de tempel in Jeruzalem, het heiligdom daar, te verontreinigen. Dus je kunt nagaan hoe de Joden daarop gereageerd hebben. Dat was een enorme polarisatie. In een polarisatie gaat het niet om het zoeken naar de waarheid of het bereiken van een compromis, nog om het bereiken van de ander, om hem voor je te winnen. Nee, vooroordelen worden dan in beton gegoten en vanuit die vooroordelen wordt dat vijandsbeeld telkens bijgesteld. Niet ten goede, maar altijd ten kwade. Alles wat die ander doet, wordt onmiddellijk geïnterpreteerd als iets dat tegen onszelf gericht is. Je ziet dat eigenlijk met wat Poetin doet. Als hij het heeft over die strijd. Als het maar iets is wat hij kan pakken om de Oekraïners in een kwaad daglicht te stellen. En natuurlijk, er zijn genoeg dingen om dat te doen, want Oekraïners zijn mensen. Zijn in feite geen haar beter dan de Russen en dan wij. Klinkt misschien vreemd, want we zien een volk lijden. En ja, ze lijden. En daarvoor hebben ze ook ons medelijden nodig. Maar het is makkelijk genoeg om iets te vinden bij dat volk wat niet goed is. En Poetin gebruikt dat om zijn eigen standpunt te versterken. Ook al slaat het misschien nergens op. Want hij moet vooral het vijandsbeeld van die Oekraïners versterken. Hij moet vooral laten zien dat het geoorloofd is dat hij daar die oorlog voert. En andersom zal dat waarschijnlijk ook zo werken. Maar zoals ik al zei, wat zo mooi was aan het begin van die strijd, dat er christenen waren die totaal anders reageerden. Christenen in Oekraïne. Die reageerden vanuit de liefde van Christus. Natuurlijk vonden ze het verschrikkelijk en natuurlijk vonden ze het erg en veroordeelden ze de aanval. Maar ze wezen erop dat het belangrijkste voor hen was in deze oorlogssituatie Christus zichtbaar te maken door hun houding. Dat het liefelijke gezicht van Christus zichtbaar wordt, zelfs in zo'n vreselijke situatie. We zijn nooit geroepen tot polarisatie. Dat betekent niet dat we ons niet uit mogen spreken tegen onrecht. Maar wel, hoe doen we dat? Helpt onze innerlijke houding om Christus en anderen te laten zien? Helpen generaliserende opmerkingen om situaties op te lossen? Nee. Ze brengen vaak alleen maar onze vooroordelen naar buiten. En dat versterkt de vooroordelen aan de andere kant. Maar, zal misschien iemand zeggen, versterkte Jezus zelf die vooroordelen tegen de Samaritanen niet ook soms? In Matteüs 5 lezen we hoe de Heer Jezus de 12 apostelen of discipelen uitzendt voor de eerste keer om te gaan evangeliseren. En als we daar die passage bekijken, in Matteüs 10, vers 5, dan staat daar, deze 12 zond Jezus uit en hij gebood hun, u zult u niet op de weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan. Maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. Is dat niet vreemd? Waarom wilde Jezus dan niet dat de Samaritanen het evangelie hoorden? Was hij tegen de Samaritanen? Dat zou je kunnen denken als je dit las. En het zou misschien ook zelfs een beetje zo geïnterpreteerd kunnen worden. Misschien wel door de discipelen. Maar waarom mochten ze daar niet heen gaan? Ik denk dat dat is omdat de Heer Jezus wist dat ze daar nog helemaal niet klaar voor waren. Om naar de Samaritanen te gaan. Want Jezus wilde wel degelijk dat de Samaritanen het evangelie hoorden. Dat hebben we in Johannes 4 gezien. Maar de Heer Jezus wist ook hoe sterk die vooroordelen waren in de harten, ook nog van de discipelen, onder het Joodse volk. Hoe sterk de vooroordelen tegen de Samaritanen waren. Dat was nog springlevend. We zien vaak dat de discipelen in de 3 jaar dat ze met de Heer Jezus rondgingen, echt veel moesten leren. En er soms moeite mee hadden om de dingen te leren en de lessen zich eigen te maken. Als ze naar die dorpen van de Samaritanen waren gegaan, had dat wel eens averechts uit kunnen werken. Ik denk dat dat de reden is. Dat de Heer Jezus ze daar niet heen wilde laten gaan. En hij had ook gelijk, want als we dan kijken naar de passage die we gelezen hebben in Lucas 9, dan zien we de reactie van Johannes en Jacobus als de Samaritanen Jezus niet willen ontvangen. Als die Samaritanen Jezus niet willen ontvangen, in Lucas 10... Sorry, ik ben even op zoek naar mijn tekst. Lucas 9. Als ze Jezus niet willen ontvangen, omdat hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen zijn aangezicht gericht was. Hè, hij had heel duidelijk, ze zagen in zijn gaan naar Jeruzalem een religieus doel. Hij ging naar Jeruzalem om het Pascha bij te wonen. Dan weigeren ze hem te ontvangen. Ze beseffen niet dat zijn aangezicht naar Jeruzalem gericht is voor hun redding. Dat doorzien ze niet. Ze weigeren hem te ontvangen. En dan zeggen de discipelen Johannes en Jacobus tegen de Heer Jezus. Heren, wilt u dat we zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Daar zien we dat de discipelen nog helemaal niet klaar waren om echt goed met de Samaritanen om te gaan. En ze zien hier in die verwerping of die weigering van de Samaritanen om Jezus te ontvangen, zien ze een reden, een aanleiding, een rechtvaardiging tot wraak. En dan zien we dat de Heer Jezus een hele andere weg wijst. Hij wijst een hele andere weg. Hij zegt nee. Hij bestraft ze. Hij bestraft hen. Hij keert zich om en bestraft hen. U beseft niet wat voor geest u hebt. Geest wordt in mijn vertaling hier met hoofdletter geschreven. Zo kan het verstaan worden. Het kan op twee manieren verstaan worden. Hebben ze een verkeerde geest? Of hebben ze niet beseft dat de geest van God iets heel anders voor heeft met de Samaritanen? Heel anders kijkt naar de Samaritanen. Dat ze niet beseffen dat ze niet vanuit de geest van God spreken. Jezus wil ze een hele andere weg leren. Hij wil ze doen beseffen dat de Heilige Geest ons een hele andere weg wijst dan de weg van wraak. Vooroordelen leiden heel makkelijk tot polarisatie. En polarisatie kan uitmonden in wraak. En we zien dat in onze samenleving. We zien dat bijvoorbeeld heel sterk in Amerika. De samenleving is zo sterk gepolariseerd dat er velen zijn die bang zijn dat er een burgeroorlog gaat ontstaan. Juist omdat het zo gepolariseerd is. En we zien aan beide kanten, aan de linkerkant en aan de rechterkant, een hele, hele sterke polarisatie. En die rechterkant is voornamelijk ook een christelijke kant. En als je de taal hoort die daar nu gesproken wordt, dan schrik je soms. Dan denk je van, is dat de taal van Christus? Gelukkig zijn er ook anderen die dat zien en die daarvoor waarschuwen. Die zeggen, ja, we hebben onze standpunten. Ja, we staan voor bepaalde dingen, waarheden van God. Maar we moeten beseffen dat we ook dat lieflijke gezicht van Christus moeten laten zien in die situatie. Generalisatie kan heel makkelijk leiden tot vooroordelen. Reageren vanuit vooroordelen leidt tot polarisatie. En polarisatie wakkert onheilige gevoelens op. Wraakgevoelens, hang naar vergelding. Gevoelens waarbij je het fijn gaat vinden dat je die tegenstander helemaal aan die andere pool iets ergs ziet overkomen. Staat dat ver van ons af? Ik denk dat we heel vaak de neiging hebben om ook zo te voelen. Als we ons onrechtvaardig behandeld voelen. Als we zien hoe de wereld reageert op de kerk van Christus. Maar laten we de weg van Christus kiezen. Jezus wijst hier een andere weg. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. Dat was zijn doel, daarom was zijn aangezicht naar Jeruzalem gericht. Ook voor de Samaritanen, ook voor de heidenen, ook voor de mensen die misschien onze grootste vijanden zijn. Want hiertoe bent u geroepen, schrijft Petrus, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo'n voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is gevonden. Die toen hij gescholden werd, niet terugschold, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Mogen de Heere ons de kracht daarvoor geven. Amen. Zullen we een moment van gebed hebben? Hemelse Vader, als we uw woord lezen en Heer, als we zien hoe mensen reageerden op elkaar, als we zien hoe zelfs uw discipelen reageren konden op mensen die ze als vijanden en tegenstanders beschouwden. Heer, dan beseffen we ook dat dat eigenlijk ook wel vaak ons leven tekent. Hoe snel zijn we niet verongelijkt? Hoe snel zijn we niet boos als ons onrecht aangedaan wordt? Hoe snel verketteren we onze tegenstanders? En Heere, we bidden u om uw kracht en uw genade. Om uw geest, Heere, in ons. De kracht van uw Heilige Geest. Om in deze wereld, in deze polariserende tijd, Christus te laten zien. Uw lieflijk aangezicht. Heren, dat willen we voor ons zien. Om eraan herinnerd te worden, maar we willen het ook uitstralen naar deze wereld. En we beseffen, Heren, dat we dat niet kunnen in eigen kracht.